Superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast aflevering. Dit is volgens mij al aflevering nummer 40. En er is ook heel wat veranderd in mijn podcast. Ik denk als je bij het begin mijn podcast hebt geluisterd, was het wat meer chaotisch. Ging het ook wat meer alle kanten op. En nu ben ik wel iets gerichter om podcast op te nemen. Gaat het ook wat meer over emoties. En ga ik de komende tijd daar ook nog heel veel over delen. Dus vooral emoties, gedachtes, hoe je die kunt veranderen. En het gaat vooral over mentale gezondheid. Vandaag ga ik het met jullie hebben over 5 gedachtenpatronen. Waarin je kunt zitten. En je hebt er natuurlijk nog veel meer. Maar dit zijn wel een beetje de 5 basisgedachtenpatronen. Die iedereen heeft ze sowieso wel eens. Alleen... En eentje ben je vaak wel dominant. Dus ik ben heel erg benieuwd waar jij je in gaat herkennen. We hebben afgelopen weekend op de opleiding psychodynamische therapie. Hebben het hierover gehad. Over de verschillende gedachtenpatronen. En hebben we rationeel emotieve therapie gehad. En rationeel emotieve therapie gaat dus ook vooral over gedachtes veranderen. En vanuit die therapievorm is het dus eigenlijk... Even ademen op. Is het dus eigenlijk dat ze zeggen dat je gedachten dus eigenlijk je gevoel beïnvloeden. Want als jij negatieve gedachten hebt, krijg je een negatief gevoel daardoor. Als je een negatief gevoel hebt, heb je een negatief gedrag en een negatief gevolg. Als jij dus weet hoe je die gedachten kunt veranderen, dan kun jij ook jouw gevoel veranderen. Je gedrag en het gevolg, dus de uitkomst. Dus dat is eigenlijk een beetje... De kijk van rationeel-emotieve therapie. De 5 gedachtenpatronen. Ik vertel ze zo, maar het kan natuurlijk altijd wel ietsje anders zijn. Misschien dat je niet alles herkent. Dat is ook helemaal niet erg. Maar ik ga ze opnoemen. We beginnen bij de perfectionist. Dus ik denk dat als je deze podcast luistert, dat er een grote kans is dat je deze wel herkent. Perfectionist is dus eigenlijk, het woord zegt het al, alles moet goed gaan, je mag geen fouten maken, angst om te falen, dus het moet eigenlijk vaak perfect. Dus eigenlijk jezelf heel erg beoordelen op de mate van perfectie, op hoe perfect iets is. Dus eigenlijk het gevoel wat daaronder zit is vaak, ik ben pas de moeite waard als alles wat ik doe perfect is. Het voordeel daarvan is wel heel vaak dat mensen je waarderen omdat je goed werk levert. Je doet het vaak goed. Weinig voor verrassingen te staan. Vaak heb je alles al heel veel geregeld, ben je heel strategisch. Het kan dus ook heel veel energie kosten. Want als jij continu streeft naar perfectie... Misschien is het voor sommige anderen wel fijn omdat je goed werk levert bijvoorbeeld. Of omdat ze weten wat ze aan je hebben. Alleen voor jezelf, dit zijn ook de cliënten die bijvoorbeeld bij mij komen met een burn-out. Of die uit een burn-out komen. Dat ze zoveel van zichzelf vragen. En ik zeg eigenlijk altijd, je hebt een bepaalde batterij. Nou, dus jouw telefoon 1% is. Ja, wat ga je doen met die 1%? Ga je dan zoveel mogelijk besparen? Ga je dan ervoor zorgen dat je dan de 1% bespaart voor als je hem echt nodig hebt? Of ga je hem dan opmaken tot min 10? Nee, dat kan niet. Het gaat niet. Je telefoon valt gewoon uit, letterlijk. Maar bij onszelf, wat er gebeurt, we vallen niet uit. We gaan eerst naar de min 50 of naar de min 100. En uiteindelijk stopt je lichaam er zelf in één keer mee. Omdat je lichaam zegt, ho, stop eens even. Ik moet opladen, letterlijk. Dus dat is wat er ook gebeurt. En denk maar eens aan mensen die bijvoorbeeld bij Defensie zitten. Die uitgezonden worden. Vaak best wel veel prikkels hebben gehad. Hoge stressfactor continu aanstaan. Vaak moeten die ook, voordat ze weer naar huis gaan, even op vakantie... Zodat ze weer kunnen opladen. Om te voorkomen dat het lichaam uitvalt. En dat is wat we heel vaak zien in deze maatschappij. Iedereen is druk, 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 druk. Maar als jij dus perfectionistisch bent. En geloof me, ik weet er alles van. Ik ben aan de ene kant kan ik echt mega chaotisch zijn. Maar aan de andere kant heel erg ook wel een beetje prestatiegericht. Het kan altijd beter. Het is nooit goed genoeg, zeg maar. Dat kan heel vermoeiend zijn. En uiteindelijk is je batterij leeg. Heb je geen energie meer voor de andere dingen die belangrijk zijn. Dus dat is soms fijn, omdat mensen je waarderen, omdat je goed werk levert. Dus dat is ook vaak waarom je het blijft doen. Je krijgt waardering en dat is waarschijnlijk ook een reden waardoor het ontstaan is. Maar gedachten die daarbij horen is vaak, ben pas de moeite waard als alles wat ik doe perfect is. Dat is natuurlijk niet zo, maar het voelt wel zo. En het komt natuurlijk ergens vandaan. Oké, ik ga naar de volgende. De ramptoerist. Het is eigenlijk altijd het worst case scenario. Het is heel erg overdrijven. Maar ook heel erg vooruitdenken, zeg maar. Dus als ik dit doe, dan kan er dit en dit en dit gebeuren. Ik had laatst met iemand een gesprek. En die had dat dus heel erg met daten. Of met iemand aanspreken, zeg maar. Heel erg dacht van oké, ik durf het niet. Want als ik dat doe, dadelijk kan er dit gebeuren. Of dadelijk weet ik niet meer wat ik moet zeggen. Dadelijk zet ik mezelf verschut. Of dadelijk dit of dit of dit. Maar het is echt rampscenario's bedenken. Want het grappige is... dat ga ik nog niet vertellen. Ga ik zo vertellen. Dus in ieder geval echt van een mug een olifant maken. Dus niet eens nuancering meer aanbrengen. Maar eigenlijk gewoon echt alles heel groot maken. Gevaar zien dat er niets is. Want het is gewoon continu wat als. En je weet niet wat er gaat gebeuren. Dus dat. Eigenlijk het idee in de ramptoerist is eigenlijk... ik moet altijd alert zijn dat er geen gevaar dreigt. Of dat mij en de mensen om me heen niets ergs overkomt. De voordelen daarvan... zijn dus, je hebt dus alle risico's uitgesloten, je bent overal op voorbereid. Is dat echt zo? Dat is zeg maar, stel je bent een ramptoerist, dat is het voordeel in je hoofd. Want je bent niet overal op voorbereid. Misschien op zo heel veel dingen wel, hè? Maar er kunnen ook hele andere dingen gebeuren. En vaak kan je juist super echt teleurgesteld raken, omdat je juist... heel veel verwachtingen hebt van hoe iets gaat lopen. En verwachtingen kunnen jou juist teleurstellen. Dus ja, denk maar eens als jij iets helemaal in je hoofd hebt. En ik kan trouwens soms ook wel iets, een plan in mijn hoofd hebben. En als op het laatste moment dat verandert, ja, dat ik gewoon baal. Omdat ik een verwachting had. Verwachtingen kunnen je teleurstellen, dus... ramptoeristen hebben heel veel verwachtingen en zijn voorbereid op het allerergste, op de risico's. Hebben misschien heel veel spullen bij. Nou, het voordeel kan zijn voor de ander dat de ander zich niet zo goed op voor te bereiden. Want dat heeft de ramptoerist al gedaan. Maar het kan ook wel heel erg negatief zijn van wat als dit en dit. Het is heel erg doemdenken. Ik hoor trouwens een heel erg irritant geluid buiten. Dus ik hoop niet dat jullie dat horen. Maar ook heel erg angst voor het onbekende. Dus vaak, het is niet altijd zo. Hè? Je hebt natuurlijk van alles heel veel verschillende fases voor me. Maar risico's misschien uit de weg gaan. Omdat je niet voor verrassingen wilt staan. Het is heel erg angst voor het onbekende. Wat als, je wilt liefst voorbereid zijn en houdt daardoor heel veel van alles vooruit plannen en alles helemaal uitzoeken. Dus dat, ik weet niet of je ramptoerist bent of er misschien wel een kent, maar ik denk dat je vast wel iemand in je hoofd hebt, als je het zelf niet bent. En ik denk dat we het allemaal, alle vijf gedragspatronen, dat we ze allemaal wel eens een keer hebben, zeg maar. Eentje is vooral echt dominant. Vroeger was ik bijvoorbeeld heel erg de perfectionist. Maar ook de ramptoerist trouwens heel erg. En de slachtoffer ben ik ook wel eens geweest. Daar komen we nu op. Nou, het slachtoffer. Ik denk dat je deze wel sowieso al kent. Maar het is heel erg de schuld schuiven op iedereen en alles buiten jou. Het is eigenlijk vooral tegen dingen opzien. Denken dat je het niet kan. Dat is heel erg negatief. Het is altijd te moeilijk, altijd te zwaar. Het is altijd te veel. Ja, ook heel erg bang voor tegenslagen, voordat het misgaat. Heel snel ontmoedigd van, laat maar zitten, het heeft geen zin meer. Ik heb het al geprobeerd. Ja, wat is proberen? Maar ook heel erg gevoelens van schaamte. Je voelt je waarschijnlijk een mislukking of heel erg hopeloos omdat dingen niet lukken. En het blijft echt zo'n hele vicieuze gedachtencirkel. Vaak ook wel negatief. Dus het wordt niet heel erg gewaardeerd. Maar aan de andere kant, het is ook wel zo dat mensen je niet als bedreiging zien. Dus dat kan wel een voordeel zijn. Maar in ieder geval, het idee in het hoofd van het slachtoffer in de gedachte is meer van, ik heb geen invloed op wat mij overkomt. En als ik ergens niet aan begin, kan ik ook niet falen. Dus aan de ene kant lijkt het een beetje op de perfectionist, maar het heeft niet eens te maken met, de perfectionist neemt actie. Een slachtoffer neemt geen actie. Dus een slachtoffer is meer van, neem misschien wel actie, maar niet echt. Want ja, je wilt niet falen, want dan ben je nog een grotere mislukkeling en je kunt het toch niet en je faalt toch. En als je dan faalt, dan is het niet jouw schuld. Dan ligt het aan alles, maar niet aan jou. Ook wel heel erg schaamte. Ja, omdat je je zo'n mislukkeling voelt. Omdat dingen niet kunnen of niet goed gaan. Maar de reden waarom je het gedrag in stand houdt, is meer, je kan niet falen. En je hoeft het niet op te lossen, omdat het nooit jouw schuld is, zeg maar. Je schrijft schuld altijd buiten jou. Wat ik altijd zeg, is als jij het cadeautje weggeeft aan een ander, geef je daarmee ook de oplossing weg. En het cadeautje bedoel ik dan het probleem. Dus als jij het cadeautje, je probleem, weggeeft aan een ander, dan geef je daarmee ook de inhoud weg. Dus de oplossing. Maar als jij het cadeautje, als jij ervoor kiest om dat bij jezelf te houden, het probleem bij jezelf te houden, dan kun je er ook iets aan doen. Dus kijk, het heeft gewoon helemaal geen voordelen om slachtoffer te zijn. In je hoofd denk je dat je voordelen hebt. Maar dat is gewoon een soort van schijnvoordeel. Dus bijvoorbeeld, het lijkt er bijvoorbeeld op alsof je rust hebt. Omdat je niet veel hoeft te doen. Maar het is niet echt rust. Eigenlijk kost het je ook heel veel. Want je kan ook nooit echt een probleem oplossen. Mensen zien jou ook als slachtoffer. Ze zien jou helemaal niet als krachtig. En misschien inderdaad wel als een mislukkeling. En ik zeg niet, stel je hebt echt iets meegemaakt, een trauma, of er is echt iets jou overkomen. Soms ben je ook gewoon een slachtoffer. Hè? Maar dat is een verschil met dit. Slachtoffers kunnen ook heel slecht tegen feedback. Dus als dat slachtoffers feedback ontvangen, is het altijd heel erg snel in de verdediging schieten van, nee, maar dit en dit en dit en dat komt daardoor. En in plaats van de verantwoordelijkheid nemen van je eigen aandeel. Want tuurlijk, soms overkomt je iets, maar je hebt altijd invloed op hoe je ermee om kunt gaan. Dus dat is het grote verschil. Tuurlijk, soms overkomt je iets en je kunt niet altijd alles veranderen, maar wel hoe je ermee omgaat en hoe je er tegenaan kijkt. En dat zit dus echt in je gedachten. Dus het is dus onzin als je zegt, ik heb geen enkele invloed op wat mij overkomt. Nou ja, misschien niet letterlijk, maar wel aan hoe je ermee omgaat. En hoe je je daardoor dus voelt. Dus het is, als zeg maar de winst die je ervaart hoger is dan de nood om het te veranderen, dan zul je het altijd blijven doen. Ook al word je volledig uitgeput. Dus het is bijvoorbeeld als jij, ik zeg maar wat, jij bent, nou, ik ga het even wat grover doen vandaag. Je bent gewoon dik. Je hebt overgewicht omdat je te veel eet, omdat je niet beweegt. Omdat je letterlijk geen zin hebt om daar iets aan te doen. Even heel grof gezegd, ik bedoel er helemaal niks persoonlijks mee of wat dan ook. En laat ik zeggen dat mensen om jou heen, dus je bent bang om de deur uit te gaan. Je bent bang om de deur uit te gaan en mensen om jou heen komen jou altijd verzorgen. Omdat je niet de deur uit gaat, omdat je niet voor jezelf zorgt, et cetera. Maar het kan ook wel een heel grote winst zijn, voelen voor jou, dat jij je laat verzorgen, dat je helemaal niks zelf doet, omdat je juist die aandacht en liefde krijgt. En dit is niet per se de juiste aandacht, want mensen, zeg maar, verzorgen je. En ja, wil je per se alleen liefde krijgen door verzorgd te worden. Maar kijk, als die persoon in zo'n situatie zit, dan kan het ook zijn dat hij überhaupt niet weet. Stel, die zou dat gedrag veranderen. Hè? Stel, die zou dat gedrag veranderen. In één keer wil zelfstandig worden. Alles zelf doen. Dan is hij waarschijnlijk bang om dat te verliezen. En daarom houdt hij dit in stand. En omdat hij, en dat is dus eigenlijk de ziektewinst. Waar we met een bepaalde gedragspatronen door blijven gaan. Ook al denk je van, het helpt me niet. Er is altijd een winst achter. Anders doe je het niet. Maar ja, wat ik dus wilde uitleggen is, hij is waarschijnlijk bang om dan die liefde, die aandacht te verliezen. Want hij is misschien vroeger niet gezien of ja, er kan van alles achter zitten. Alleen, hij weet natuurlijk niet, maar ja, je kan ook superveel liefde krijgen en aandacht en gezien worden juist door het anders te doen. Maar dat is dus de angst, want dat is voor hem nog volledig onbekend. Dus dat is zo'n voorbeeld waarom ja, bepaalde voordelen, wat misschien voor ons echt niet als voordelen lijken, maar dat is voor hem bijvoorbeeld een mega voordeel. En hij is bang als hij dat loslaat, dat hij dat verliest. Maar ja, dat is bij iedereen heel anders. Maar dat is altijd een voordeel aan een gedrag wat je niet wilt hebben. Maar vaak is het schijn. Schijnveiligheid. Dus het lijkt een voordeel te zijn, maar vaak is het niet zo. Even kijken. Nou ja, in ieder geval, je gaat die winst ook pas voelen als je ook afgewezen wordt, ook al doe je zo je best. Dus ja, dus je gaat het echt pas voelen als je ook afgewezen wordt. Dus wil je veranderen, moet je dus ook dat voordeel ontkrachten en ervaren dat het ook anders kan. En dat je dat voordeel ook op een andere manier kan krijgen. Maar dan niet schijn. Oké, dan heb ik, even kijken, ik had er nu 3. Dus ik heb nu de perfectionist, ramptoerist en slachtoffer. Ja, we gaan naar de love junk. Even kijken. Een love junk heeft heel veel behoefte aan, ja, het woord zegt het al, love junk, verslaafd aan liefde. Het is een hele grote behoefte aan respect, waardering en liefde. Het is eigenlijk door iedereen aardig gevonden willen worden. Altijd conflict vermijdend en de waarheid niet durven te zeggen. Heel erg bang voor afwijzing. Nou, in sommige dingetjes herken ik me bijvoorbeeld heel erg. Maar het is niet zo dat ik conflicten. Nou, misschien heb ik dat wel eens toch eens eerder gedaan. Nou, ik denk dat iedereen wel eens een love junk in ons heeft zitten. Ik durf wel de waarheid te zeggen nu. Maar ik heb ook behoefte aan waardering en liefde. Dus ja, ik denk dat iedereen dat wel heeft. En ja, maar dat is eigenlijk een extreme mate. Ik ben ook bang voor afwijzing. Maar het is niet dat ik het dan uit de weg ga. Dus ja, dat is een extreme mate. En het idee van die love junk is in gedachten is eigenlijk dat iedereen moet me aardig vinden, respecteren. Ik moet me geliefd voelen. Dus daarom is die persoon zal ook nooit ruzie hebben met anderen. Of bijna nooit. Zal je bijna nooit in een conflict zien. Maar is ook iemand wat heel veel ja zegt. Ja, omdat hij dus eigenlijk wil pleasen, zo gezegd. Het zijn heel vaak mensen die veel geven. En ja, want je hebt geven en nemen. En in onze maatschappij wordt geven ja, heel erg gewaardeerd. Vaak als je geeft, word je beter gezien dan anderen. We vinden het ook heel fijn als iemand ons iets geeft. Dus die mensen worden heel snel gewaardeerd. Maar doordat ze juist ook weer hun grenzen te ver overgaan, ze zeggen te vaak ja, terwijl het eigenlijk niet iets is wat bij hun eigen waarde past. Ja, ze komen daardoor in een burn-out terecht. Omdat ze ook die batterij gewoon helemaal leeggezogen wordt. Als je altijd geeft en zelf niets overhoudt, dan ja, heb je zelf tekort. Heb je alles wat je zelf nodig hebt al aan een ander gegeven. Dus het is logisch dat je een burn-out krijgt. Of misschien nog wel erger. Of overspannen of wat dan ook. En daardoor dus bijvoorbeeld ook eetbuien of andere kopingsmechanismen om te onderdrukken. Want zonder dat stort je misschien wel aan elkaar, kun je niet meer rechtop blijven staan. Dus dat is ook wel heel belangrijk. Dit is een soort van een strategie ook, hè. Maar mensen voelen zich super gewaardeerd door jou, omdat je super veel liefde geeft. Maar ze ze hebben een beetje een soort van... Ze voelen zichzelf. Dus het voordeel is heel erg voor hunzelf. Dat ze voelen dat ze erbij horen. Dat ze geliefd worden. Maar eigenlijk is dat gewoon complete onzin natuurlijk. Want ze worden geliefd. Maar niet om wie ze echt zijn. Want door altijd maar ja te zeggen, sta je niet dicht bij je eigen waarde. En omring je je dus ook niet met de mensen die jou energie geven. Dus misschien ook, maar ook door heel veel mensen die dat niet hebben. En uiteindelijk gaat jou dat heel veel energie kosten. En ja, je gaat er letterlijk laag in energie zitten. Want die levensenergie gaat eruit. En aan de ene kant denk je dat je erbij of dat je geliefd wordt. Maar niet door de juiste mensen altijd. En is dat hetgene wat je echt wilt? Dus uiteindelijk is het natuurlijk, willen we respect, we willen waardering en liefde en we willen aardig gevonden worden. Maar één ding, je kan nooit door iedereen aardig gevonden worden. En ja, soms zijn er gewoon conflicten. En door nu een conflict uit de weg gaan, komt het later wel weer terug. Of komt het op een andere manier terug. En als jij niet de waarheid durft te zeggen, dan ga je ook niet een leven leven wat past bij jouw waarden. En dat gaat jou dus niet gelukkig maken. Dus uiteindelijk, je wordt geliefd, maar ja, je hebt wel echt tekorten. Of in ieder geval, je bouwt superveel tekorten op. Dus die winst is, je wordt geliefd, maar je bent bang als je dat niet meer doet, dat je afgewezen wordt. Of dat mensen je niet leuk vinden. Maar, en dat is misschien eng. Maar uiteindelijk ga je sowieso beter voelen als jij de juiste mensen om je heen aantrekt. En sowieso niet iedereen kan je leuk gaan vinden. En dit is ook wel iets wat ik heel, heel veel voorbij zie komen in mijn coaching. Bij mijn therapie als cliënten, zeg maar. Dus ja, herken je hierin en weet je niet hoe je hieruit moet komen. Nou, ik sta altijd open om hier met je over te hebben. Om te kijken hoe ik je kan helpen. Maar ja, zeker de moeite waard. De verbeteraar. Dus eigenlijk... Nou, we kennen allemaal zo iemand. Dus er zijn bijvoorbeeld regeltjes. Dus denk aan de corona. Iemand die altijd heel erg streng is op de regels. Van ja, iedereen moet zich wel aan de regels houden. Waarom doet iedereen dat niet? En bla 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 bla. Maar als diegene zelf een feestje had, mocht hij wel gaan. Dus dat heel erg. Dus heel erg eisen stellen aan anderen en aan de maatschappij. Dus heel erg anderen willen veranderen. En vooral niet zichzelf. Maar ook heel erg, ja, dus anderen willen laten leven naar zijn of jouw normen. Ja, dus niet accepteren van hoe het nu is van de realiteit. Heel erg rot voelen of verontwaardiging omdat het niet loopt zoals jij het wilt. En het idee van de verbeteraar is eigenlijk, regels zijn er niet voor niets. En nou, sommige mensen zijn zo gemeen, die moet je streng aanpakken. Dus heel erg op de regeltjes en zo. Maar als het zelf een keer anders moet, dan mag hij wel de regels doorbreken. Dus zelf hoeft deze persoon zich niet aan de regels te houden. Maar het is wel heel vaak zo van een loyaliteit. Dus het kan vaak bijvoorbeeld bij iemand die een bepaalde cultuur heeft, die daar heel loyaal aan is. Of bijvoorbeeld een... misschien uit het gezin en de opvoeding. Als je heel streng bent opgevoed, kan het zijn dat deze persoon dat zo meekrijgt. Kan ook uit veiligheid. Dus stel, deze persoon is niet veilig geweest door wat dan ook. Wilt hij de omgeving om zich heen zo veilig mogelijk maken voor hem. Maar alles moet dan ook voor hem erop aangepast worden. Maar ja, bijvoorbeeld het voordeel is heel erg. In zijn hoofd dan. Dus ja, bijvoorbeeld veiligheid. Dus weten waar hij aan toe is. Overzicht. Dus je weet wat je kan verwachten. Maar ook, je hoeft niet naar jezelf te kijken. Dus er zit ook wel een stukje slachtoffer in. Maar altijd naar de ander. Want het ligt nooit aan jou. Het ligt altijd aan alles om jou heen. Maar verschuilen zich ook wel een beetje achter de regeltjes. Het is eigenlijk een soort van masker. Een soort van kopingsmechanisme. Altijd ja maar hij. Ja maar zij. Zij houden zich niet aan de regels en ik doe dat wel. Dus misschien een stukje gezien worden van, kijk, ik ben beter door een ander naar beneden te halen. Je voelt je belangrijk, gehoord. Dus ja, dus dat vooral. Nou ja, we hebben dus inderdaad 5 verschillende gedachtenpatronen. En natuurlijk, ik bedoel meer, er zijn veel, veel meer gedachtenpatronen. Maar dit zijn meer gedachtenpatronen die we vaak niet willen, zeg maar. Dat had ik wel mogen benoemen op het begin. Maar gedachtenpatronen die we vaak willen veranderen. Of waar we niet altijd zoveel aan hebben. Waar gedachtenpatronen van mensen die dus bij mij komen bijvoorbeeld in therapie. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ga de podcast stoppen. En ik ben benieuwd wat jij eruit hebt gehaald. En stuur me vooral ook even een DM wat jij herkent hieruit. En wat jouw voordeel is en wat je eraan gaat doen. Ik ben echt super erg benieuwd. En ja, ik denk dat ik wel meer van zulke podcasts wil opnemen. Want ik vind het ook wel interessant, zeg maar, om wat in de kennis te duiken met jullie. En mocht je trouwens even een oproep, mocht je trouwens proefcliënten willen zijn voor mij in de therapie, psychodynamische therapie. Ik heb vanaf september, ik heb het nog niet heel erg veel online gedeeld, 4 nieuwe plekken vrij. Het gaat over 4 sessies. Per sessie is het €50 en we gaan dus echt met de psychodynamische therapie aan de slag. Het is dus bijvoorbeeld hypnotherapie, traumatherapie, regressietherapie, maar ook deze therapie, dus cognitieve gedragsverandering, super interessant. Ja, dat is eigenlijk een combinatie van verschillende therapievormen. En ik kijk natuurlijk wat ik pas bij jou doe, maar ook wat ik wil oefenen. Dus dat, stuur me sowieso even een berichtje als je dat wilt. Maar let op, want het zit wel snel vol. Dus als je te laat bent, heb je gewoon pech. En later gaan de prijzen weer omhoog. Maar ik weet niet of dat komend jaar ik nog meer proefcliënten ga aannemen. Dus dat. Verder zou ik het ook super, super tof vinden als je deze podcast wilt delen met mensen die waarvoor het wel interessant zou kunnen zijn. En hem zou willen delen op je socials, bijvoorbeeld Instagram. En dan mij te taggen, @liefdevoorjeleven. En dan, ik ga naar de sportschool. En dan wens ik jou een hele fijne dag. En alle feedback, alle tips, alle inspiratie voor een volgende podcast of wat dan ook zijn welkom. Dus ik wens je een hele, hele fijne avond, dag of welk tijdstip je dit ook luistert. En tot de volgende. Liefst, Thames.